onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 116 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 116, de eerste vijf versen.
Amen.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit het evangelie van Johannes, daar van het 8e hoofdstuk vanaf vers 30 tot het einde, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u al uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag, dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 8 vanaf vers 30. En als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. En Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: Indien gijlieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordde hem: Wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? En Jezus antwoordde hun: voorwaar, zeg ik u, in een iegelijk die de zonde doet, die is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. En zij antwoordden en zeiden tot hem: Abraham is onze vader. En Jezus zeide tot hen: Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. En gij doet de werken uws vaders. En zij zeiden dat tot hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. En Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem, want ik ben ook van mezelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. En gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uws vaders doen. Die was de mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. En wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, geloof gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods, en daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. En de Joden dan antwoordden en zeiden tot hem: Zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? En Jezus antwoordde: Ik heb de duivel niet, maar Ik eer mijn vader en gij onteert mij. Doch ik zoek niet mijn eer. Er is er één die ze zoekt en oordeelt. Voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot hem, nu bekennen wij dat gij de duivel hebt. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt gij, zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Gij zijt gij meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestorven. Wie maakt gij uzelf? En Jezus antwoordde, indien ik mijzelf eer, zo is mijn eer niets. Mijn vader is het die mij eert, welke gij zegt dat u God is. En gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik jullie de gelijk zijn. Dat is een leugenaar, maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zou zien. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot hem, gij hebt nog geen 50 jaar. En heb gij Abraham gezien? En Jezus zeide tot hen, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. En zij namen dan stenen op, dat zij ze op hem wierpen. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging alzo voorbij. Tot zover de schriftlezing, zoeken wij de Zere Aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, de Joden verstonden het niet. Ze werden zo gruwelijk vijandig dat ze stenen oppakten om de zaligmaker dood te stenigen. Gelijk ze ook met Stefanus hebben gedaan. Een andere keer hebben ze hem naar de steilte gesleept om hem in de diepte te pletter te gooien. Omdat ze niet verstonden de vrijmaking des zoons. Want ze hadden één vader, dat was Abraham. Maar Christus is veel meer dan Abraham. Hij is de zoon Gods, dat was Abraham niet. O, dat we die vrijmaking des zoons mochten verstaan, want anders zullen we het nooit verstaan. Ook niet wat Christus hier tot de Joden zegt. Want dan zijn we van dezelfde geest als de Joden waren. En dat is in onze dagen zo vermenigvuldigd. Die geest uit de afgrond. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Gelijk de Joden toen deden. En het gebeurt nu nog veel erger. Hoewel de graad der zonde van de Joden gelijk stond met de zonde tegen de Heilige Geest. En dat was het ook. Omdat ze de heiland hebben beschuldigd dat hij de duivel had. O, schrikkelijke zonde, onvergeeflijke zonde. Heere, gij mocht ons in uw waarheid leiden. Opdat de waarheid ons zal vrijmaken. En de waarheid is Christus, want hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de opstanding en het leven. En al wie in hem gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. O, kom gij ons die geheimenissen bekend te maken. En uw geest zal uw volk in al de waarheid leiden. Ze zullen het verstaan, ze zullen het ook begeren te verstaan. Want het zijn geen geleerde lesjes. Het is hemels onderwijs. En als we daarvan de toepassing ontvangen, dan zijn wij je nu verblijd. Gelijk ook de Emmausgangers. Toen gij wegkwam uit hun gezicht, waren ze zodanig verblijd, want ze hadden de kracht van zijn opstanding ervaren. En uitgaande hebben ze zich verenigd met de andere broeders, met de andere discipelen. We hebben de Heer Jezus gezien. Hij is waarlijk uit de doden opgestaan. O, dat we dan hem zouden kennen en de kracht zijner opstanding. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd. De broeders in de verdrukking. Altijd is uw kerk in de verdrukking. Onder het heiligend kruis. Wereldwijd. Want anders is het uw kerk niet. Gij hebt gezegd. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. O dat we dan in u zouden bevonden worden tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Niet om onze mond te houden, maar om uw lof te vertellen. Daartoe zijn we herschapen, daartoe waren we geschapen, maar we hebben het laten vallen, moed en vrijwillig. Maar als nou dat begin der herschepping Gods in ons leven geopenbaard wordt en ons vrijmaakt van alle last, zonde, ongerechtigheid, van de heerschappij ervan. Lieve heren, dat is altijd een aangevochten deel en het is het hoofddeel, de vrijmaking van Christus in het kader van uw leer. O, gij mocht het ons doen verstaan, maar niet alleen verstaan, maar dat we mochten gezet worden op die grond, op die opstandingsgrond van Christus, opdat we ook in die vrijheid zouden leven en wandelen. Gedenk de zieken, de weduwe, de wezen, de daklozen, de eenzame. Deze wereld gaat ten onder met alle ellende die erin verkeert. Want dat komt alles door onze diepe val in Adam. Als we weten, kennis hebben van de ondergang, van de oorzaak van de ondergang deze wereld. Oh, dan gaan we gebukt door het leven, want het is alles door onze zonde. En als gij er niet tegenover gezet had, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal, dan hebben we alleen in Christus eeuwige toekomst. Heere, leid ons, vat ons bij de rechterhand en leid ons in uw waarheid. Onthoud ons de bediening van uw geest niet, want anders zullen we het nog niet verstaan. De Joden hielden vast aan de letter, maar de letter dood. Maar de geest maakt levend. Heere, maak ons levend naar uw woord. En dat er nog mochten verkeren in de banden des doods. Want van nature verkeren daar alle in, maar we hebben er geen last van. We voelen het niet. Maar als uw dierbare geest ons komt te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, oh, dan gaan we het ook voelen. Dan gaan we het ook weten. Dan gaan we het ook kennen. En dan weten we dat we verloren liggen voor u, door eigen schuld. Heere, gij mocht dat nog werken onder ons. Ook die vrijmaking door de Zoon. Want die de Zoon heeft, die heeft het leven. Maar die de Zoon niet heeft, de toren Gods is op hem. O, dat we toch zouden omhelzen die waarachtige waarheid. Om door u omhelst te worden. En om die liefde, door die liefde van Christus gedreven te worden. Alle dagen onzes levens. Heere, sta nog op tegen al die satanische krachten in onze dagen. De duivelarij neemt toe. Ook in de kerken, ze dansen ermee mee. Maar gij hebt uw oordelen al uitgestort. Dat ze het niet meer verstaan. Wat nou waarheid is en wat leugen is. Heere, o, mochten wij het verstaan. Niet dat wij onderscheid maken. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam? Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus willen. Amen. Geliefde, die kerntekst die ik u heb voorgelezen uit dit gedeelte zijn er twee, vers 32 en vers 36. De waarheid zal u vrijmaken, indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Dat is het criterium en het is een criterium op leven en dood. Een criterium op leven en dood. Want wij moeten die vrijmaking in de door Christus kennen. Moet goed verstaan, rechtvaardigmaking door het bloed van Christus is noodzakelijk. Maar het is veel meer. Gods kinderen ontvangen veel meer als de vergeving der zonde. Het is een vrijmaking van de zonde. Het is een vrijmaking van de wet. Het is een vrijmaking van de heerschappij des duivels, zoals er in de catechismus geschreven staat, in dat eerste antwoord. Wat is uw enige troost, beide in leven en sterven, dat ik niet mijns, maar mijns getrouwe zaligmaker eigen ben. En dan staat er geschreven, die mij ook van de heerschappij der zonde heeft verlost. Die vrijmaking, dat is een deliverance, een verlossing. Als er in Romeinen 7 staat geschreven, want er staat zoveel geschreven over de vrijmaking, die onze tekst ons leert, vrijgemaakt door de Zoon. We worden vrijgemaakt door de Zoon. Waarvan vrijgemaakt? Ik heb het u al gezegd, vrijgemaakt van de zonde. Vrijgemaakt van de wet. Vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Vrijgemaakt van de heerschappij des duivels. Dat houdt het allemaal in. En daarom zegt Paulus tegen die Galatiërs, sta dan in die vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. Dus de oorzaak van die vrijmaking, die ligt in Christus. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Om het in het Engels te zeggen, justification provides therefore not only release from the penalty of sin, but also a place in the risen Christ himself. Dat is meer dan vergeving der zonde. Het is niet alleen de uitwassing der zonde door zijn bloed, maar Gods volk wordt ook vrijgemaakt, vrijgezet, in de vrijheid gezet. Losgelaten, dat betekent het ook. Loslating der gevangenen. Loslating uit de gevangenis van zonde, ongerechtigheid. De gevangenis van de wet. De gevangenis van de duivel. Daar wordt Gods volk van vrijgemaakt. We hebben het opgezongen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. We zitten van nature in de strik des duivels. Gevangen naar zijn wil. Maar als die sterker komt, als er een komt die sterker is dan hij, dan bevrijdt hij zijn volk uit de strikken des duivels. Uit de heerschappij des duivels, uit de heerschappij der zonde, van de heerschappij der zonde. Dus vergeving der zonde, absoluut noodzakelijk, maar het is veel meer. Het is veel meer. Dat moet ik ook zeggen, dat is wel in de reformatie blijven liggen. Dat kom je daar niet tegen. Die uitleg van Romeinen 7, Romeinen 6. Het staat allemaal in Gods woord beschreven. Want Paulus die vergelijkt dat. Neemt een voorbeeld van een vrouw die onder de man staat. Is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Wat is nou die man? Dat is de oude mens onder de wet. En als die oude mens gestorven is, dan is die, om het in het natuurlijke beeld over te nemen, dan is die vrouw vrij van die wet des mans. Die man, dat is een type van de oude mens onder de wet. Die Paulus hier opvoert in dat voorbeeld van het aardse huwelijk, daarin moeten we gelijk het geestelijke huwelijk in verstaan. Maar dat kan niet eerder plaatsvinden of die eerste man, die oude mens onder de wet, moet gestorven zijn. En daar zijn we van nature aan geklonken. Aan die oude mens onder de wet, ook aan de wet. En dat is geestelijk te verstaan, van nature zijn we geklonken aan de claim van de wet, aan het vonnis der wet, zijn we aan onderworpen. Vanwege ons huwelijk met die oude mens onder de wet. De mens van nature is een oude mens. Een old creation. Als wij met Christus gestorven zijn en met hem opgestaan zijn, dan staat er in de schrift, al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden, want indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dus die old creation, die moet ten onder gaan. En je krijgt er ook bevinding van, Paulus zegt, ik ben door de wet gestorven, dat is die oude mens dood. Maar broeders, zegt hij, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Het is al gebeurd toen Christus stierf aan het kruis. Dat is ook de grond van die ondervinding. Als Gods volk wordt toegebracht, door die enge poort wordt getrokken als een lijk. Want dat sterven aan die oude mens, die oude mens dood, die vindt niet plaats op de smalle weg. Nee, die vindt plaats voor de enge poort. Want er worden alleen lijken, de doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Ja, dat is altijd een vreemde leer geweest. Door de eeuwen heen is dat aangevallen. Paulus had er veel last van die aanvallen der Joden uit de besnijdenis. En we hebben het opgelezen dat Christus zelf ook aangevallen werd door de Joden die zich beriepen op Abraham, op Mozes, op de doctrine van Mozes. Maar ze waren nooit gekomen aan het einde van de wet. Daarom verstonden ze de wet niet. Ze namen de wet erbij. Dat is een oud-wijfse doeregel. En dat is ook in onze dagen springlevend. Maar allemaal springlevend. We zijn er maar weinigen die wat Paulus leert in Romeinen 6, 7 en 8. Weinigen, want dat zijn echt de sleutelhoofdstukken. Ook de Galatenbrief, de sleutelhoofdstukken tot het verstaan. De sleutelbrieven, kan ik wel zeggen, Romeinen en Galaten, tot het verstaan van de heilsleer. Met name de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want dat is kerkbreed is dat verlaten. Omdat men er geen kennis aan heeft, dan gaat men over tot een valse wedergeboorteleer. Een valse wedergeboorteleer. Want ze leren niet dat de wedergeboorte ons herstelt in het beeld Gods. Dat leert geen enkele dominee. De wedergeboorte, dat is een geheimzinnig ding. Luister het maar op. Luister het maar op. Dat gaat dan voor lieverlee. Ze maken er allemaal een proces van. Maar dat is ook een kenmerk van de verlating van de leer, zegt Luther, waarmee de kerk staat of valt, de rechtvaardiging van de goddeloze. God rechtvaardigt de goddeloze. Net zo min je aan je natuurlijke geboorte iets gedaan hebt, komt de mens ook niet in aanmerking ten aanzien van zijn geestelijke geboorte. Nee. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je eigen daaronder een slachtoffer kan gedragen, want de Heer zegt duidelijk, strijd om in te gaan door de enge poort. Weet je ervan? Ik hoor wel mensen, ja, ik kan me niet bekeren. En God moet het doen, maar God moet helemaal niks. Want wij zijn moed en vrijwillig van hem afgevallen. Hij kan ons ook laten liggen. Maar er wordt duidelijk gezegd, bekeert u als een gebod, komt geen mens onderuit. Dat is de wet van die oude mens. Die staat onder die claim van de wet, onder het vonnis van de drievoudige dood. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En daar moet een mens van verlost worden. Van dat vonnis der wet. We hebben de velen geleerd dat ook de wet sterft. Maar de kanttekeningen zeggen het ook. Zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. En dan zeggen ze dat de wet hier als de man gesteld wordt. Nou, dat is natuurlijk een verschrikkelijke dwaling. Want de wet is geen persoon. Nee, die man van die vrouw die Paulus opvoert met dat natuurlijke beeld van het huwelijk. Die man is een persoon. Daar kan je de wet niet voor in de plaats stellen. Voor die man. Nou, als die man, die oude mens onder de wet sterft, dan is, ik moet het maar gelijk overzetten in het geestelijke. Want dat wil dat voorbeeld wat Paulus opvoert van dat natuurlijke huwelijk ook zeggen. Als die oude mens onder de wet sterft, dan ben je ook vrij van de wet. Vrijgemaakt van de wet. Van de claim van de wet. De wet sterft niet. De wet is een eeuwigdurende wet. Dat hebben veel oudvaders geleerd. Die hebben voor die man de wet ingevuld. Eigenlijk is dat een grote onzin, want de wet is geen persoon. Nou, die wet blijft bestaan. Alleen die vrouw die Paulus opvoert, als die man gestorven is, is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Dat kan je toch verstaan? En dan heb zij een recht om met een andere man te trouwen. Nou, zo gaat het ook geestelijk. Christus zal nooit iemand wederbaren die niet die oude mens doodgestorven is. En die doctrine, dat moet wel gekend worden hoor. Ook al kan je er niks aan doen, ik zou je dit vertellen, als je God lief hebt, wil je ook zijn leer kennen. En als dat niet in place is, forget dan alles maar. Forget dan alles maar, want liefde zoekt te kennen. En
Paulus heeft het ook achteraf verstaan, want toen die het onderging, toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Hij verhaalt dat allemaal achteraf, want eertijds leefde ik geheel zonder de wet. En uitwendig kon je geen vuile vinger op hem leggen. Net als op het leven van die rijke jongeling, daar kon niemand een vuile vinger opleggen. Net als op het leven van die dwaze maagden, daar kon niemand een vuile vinger opleggen. Maar dat is niet genoegzaam tot zaligheid. Nee, want de wet kijkt dieper dan de buitenkant. Dat kunt u verstaan. Die claim van de wet die blijft bestaan totdat die oude mens ten onder gaat. Want over een lijk heeft de wet geen zeggenschap meer. En dat is de leer van Christus die Paulus verklaart. Romeinen 6, 7, 8. Want in Romeinen 6 heeft hij het twee keer over het vrijgemaakt van de zonde. Vers 18. En vrijgemaakt zijnde van de zonde zijt gij gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. En in vers 22. Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking en het einde het eeuwige leven. Dus vrijgemaakt van de zonde, van de heerschappij der zonde, vrijgemaakt van de heerschappij des duivels, zoals in de catechisme staat geschreven. De duivel heeft geen zeggenschap meer over het nieuwe schepsel in Christus. Hij blijft aanvallen, maar hij heeft er geen zeggenschap meer over. Maar onder de wet, over die oude mens, laat de duivel zijn zeggenschap gelden. Laat de wet zijn zeggenschap gelden. Nou kun je de wet Gods niet vergelijken met de duivel. Want de wet Gods is heilig en goed. Dat kan je van de duivel niet zeggen. Dat zegt de Heer Jezus ook duidelijk in dat Johannes 8. Hij is de vader der leugenen vanaf te beginnen. Hij is niet in de waarheid gebleven. Hij is uit de hemel geworpen. Zeggende, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En hij doet niks anders om de mensen te verleiden en naar de hel te slepen. Dat is het doel van de duivel. Om, indien het mogelijk waren, de werken Gods te verbreken, te belasteren, in discrediet te brengen. En daar gebruikt hij soms hele vrome mensen voor. Kijk maar naar de Joden, voor heel vrome mensen. Je kon er uitwendig ook geen vuile vinger op leggen. Maar ze zeggen tegen Christus, gij hebt de duivel, gij zijt de Samaritaan. Dat was de zonde tegen de Heilige Geest. Dus hele vrome mensen, die kunnen heel gemakkelijk de zonde tegen de Heilige Geest bedrijven. Als het biblicisten zijn. Want biblicisten, die verstaan Gods woord altijd letterlijk. Ze zeggen ook tegen Christus, wat? Heb gij Abraham gezien? Gij hebt nog geen 50 jaar. Kijk, ze verstonden dat allemaal biblicistisch. En dan ga je mee voor eeuwig verloren. Dan ga je mee voor eeuwig verloren, want dan heb je nooit de geestelijke zin, de geestelijke betekenis van het woord niet begrepen, maar niet verstaan. Niet verstaan. En dat is juist noodzakelijk om dat eeuwige leven te beërven. Want je moet nou echt niet denken dat Gods volk zonder kennis blijft. Kijk, ik ben ook wel in die kringen geweest en dat zal de inleving zeker zijn. Die kennis van Christus, die kennis van zijn leer, dat is aan deze zijde van het graf maar ten dele, maar het is geen misschien. Het is geen misschien. In die kringen van men wist niks en dan deed je zich zo armzalig voor. En dat was dan zeg maar de geëikte vroomheid, de eikmeter. Als hij niks kende, als hij niks wist en als hij het niet had, dan had je het. Maar ja, dat leert Gods woord echt niet. Hoor. Dat leert Gods woord echt niet. We zullen altijd die inleving krijgen dat wat we in Christus kennen, dat we Christus kennen, dat het maar een beginsel is van die kennis. En dat maakt de mens ootmoedig, dat maakt de mens klein voor God. Want net als Agur, die had de wetenschap der heiligen niet gekend, zegt hij. Ik heb geen mensenverstand. Ja, het zit hem ook niet in het verstand hoor. Nee, het is hartekennis. Hartekennis. Het geloof is kennis, toestemmen, vertrouwen. Dat is niet een verstandelijke kennis. Dat is geen rationele kennis. Dat is een geestelijke kennis. Ja. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. Nou, dat is de gelukkigste dag van je leven. Dat is de gelukkigste dag van je leven. Hoe doet de Heer dat? De Vader trekt die zondaar uit de stad des verderfs en hij brengt hem aan de voeten van Christus. Zo werkt het altijd. De trekkende liefde des Vaders, ik heb u vaak geleerd, is nog geen ingestorte liefde. Maar God weet onfeilbaar wie die trekt. Dus Daar hoef je niet over te redeneren. Ik zal ze voeren met smeking en geween, want ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de naam des Heren aan. Och Heer, och Heer, mijn ziel door u gered. Dat gaat eraan vooraf. Maar dat zijn geen dingen die we in aanmerking kunnen brengen met de wedergeboorte. Dat is duidelijk, dat is duidelijk. Want ik heb al gezegd, een mens doet niks aan zijn natuurlijke geboorte. En een mens doet ook niks aan zijn geestelijke geboorte. Maar, nogmaals, geen slachtofferrol spelen, dat je er niks aan kunt doen. Dat is je eigen schuld. Wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. Dus die schuld, die verantwoordelijkheid die God ons gegeven had in het paradijs, die blijft op die mens leggen, ook al kan die er niks van betalen, is God dan niet onrechtvaardig. Dat hij al die geboden van ons, de gehoorzaamheid, de volmaakte gehoorzaamheid aan die geboden van onze hand eist, ja, daarin is God rechtvaardig. Want zo had hij ons geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dan als wij die brieven lezen in het kader van onze tekst, want de persoon van Christus, de Zoon Gods, is het die de zonder vrij maakt. En Romeinen 6, 7, 8 leert ons waarvan wij worden vrijgemaakt. En in Galaten 5 zegt Paulus dat als wij door Christus zijn vrijgemaakt, dan moeten we ook in die vrijheid staan. Dus dat is wat ook die Engelsman zegt. Justification provides therefore not only release from the penalty of sin, but also a place in the risen Christ himself. Dan staan we op de opstandingsgrond van Christus. Dat is veel meer dan de vergeving der zonden. En dan moet je die vergeving der zonden niet weer onderwaarderen. Want kijk, een mens vliegt alle kanten uit. Hij maakt overal zijn afgod van. Je moet dat alles laten staan. Vergeving der zonden, het kindschap Gods. Maar we hebben het nu over de vrijmaking in en door Christus. Vrijgemaakt van de zonde, vrijgemaakt van de wet, vrijgemaakt, totaal delivered van die oude mens onder de wet, van die old creation, daar wordt de mens van vrijgemaakt. U zegt, als een mens daar nou niks aan kan doen, waarom moeten we het dan weten? Ja, waarom zou Paulus gezegd hebben, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt? Als hij nou zegt, als hij daar nou niks aan kan doen, aan die vrijmaking van Christus, dan hoef je toch niet te weten waarvan je dan allemaal van verlost bent. Ja, kijk, zo redeneert nou het ongeloof. Zo redeneert nou het ongeloof. Want je zal daar dan ook de blijdschap van ondervinden, het profijt van ondervinden, de waardij van ondervinden. Wat is nou preken? Dat is de proclamatie wat Christus voor een zondaar heeft gedaan. Wat Christus voor zijn volk heeft gedaan. Hij is aan het kruis geslagen. Hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn rechtvaardigheid Gods in hem. Hij is gestorven om onze zonde. Hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. Als je die zaken niet kent door het geloof, dan heb je er ook geen profijt van. En als je zo redeneert van waarom, dat is wel een bewijs dat je niet wedergeboren bent. Want dat moet juist de proclamatie zijn. Hoe heeft Paulus kosten nog moeite bespaard om die leer, weliswaar door de inspiratie des geestes, te proclameren aan al die gemeentes die onder zijn prediking zijn ontstaan. Dat was niet alleen Christus op de lippen. Als Paulus zegt, ik wens niets anders te weten dan Christus en die gekruisigd, dat betekent natuurlijk niet dat de leer van Christus niet de zaken doet. Wie de leer van Christus scheidt, wat die hegger gedaan heeft, die haaij hegger, die scheidde de leer van Christus, dan ben je een antichrist. Dan ben je een antichrist. Want Christus en zijn leer is nooit voor 1% van elkaar te scheiden. Dus als Paulus zegt, ik wens niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, in die gekruisigd, dan ligt nou de leer, helemaal die leer in vervat. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus aan het kruis. Daar is het al geschied. Dat was de grond, het sterven van Christus. Dat was de grond voor die ervaring die Paulus opvoert in Romeinen 7 vers 9 en Galaten 2 vers 19. Ik heb er eens een boek van geschreven in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet gestorven. Dat is niet de grond der zaligheid. Maar het is wel onherroepelijk het gevolg van de dood van Christus. Dat ga je ook ondervinden. Een mens wordt in de tijd toegebracht. De werking des geestes begint niet met de wedergeboorte. Nee, er gaat het stuk der ellende aan vooraf. En daar vindt het allemaal plaats. Daar zorgt God voor. Daar zorgt Christus voor. Daar zorgt de Heilige Geest voor. En als je nou denkt, dan wacht ik het maar af. Dan leef je in strijd met Gods woord. Want de Heer Jezus zegt duidelijk, strijd om in te gaan door de enge poort. Dus Lydia ontving een open hart die de Heer geopend had. Daar kan je dan toch om smeken om ook zo'n open hart te ontvangen. Als een mens daar lijdelijk onder blijft, het betekent natuurlijk niks als je erom schreeuwt. Zolang je niet verlost bent, betekent het niks. Maar die melaatse die bleef aanhouden totdat hij door de Heer Jezus was verlost van zijn melaatsheid. Dat moet je altijd in gedachten, niet alleen in gedachten houden, dat moet je leven zijn. Die gang die maakt elk kind van God. En dat hebben we ook opgezongen. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar angst der hel, dacht ik dat de Heilige Geest dat onbekend laat als die de wereld overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan kom je erachter dat je gekneld ligt in de banden van de dood. Dan zijn we moed en vrijwillig ingesprongen door de val in Adam. In die banden. Want in het paradijs waren we vrij. Volkomen vrij. Adam en Eva waren zalig in de God der zaligheid. Ze werden niet zalig om de wet te vervullen. Ze hoefden niks te vervullen. Dus bestond slechts één gebod. Verbod moet ik zeggen. En dat hebben we met z'n allen overtreden. Want de zonde van Adam, die wordt heel het mensdom toegerekend. Wij zijn in Adam gevallen. En daaruit moeten we verlost worden. Die noodzakelijkheid van die verlossing in en door Christus. Maar dat betekent ook er vrijgemaakt zijn van de zonde. Vrijgemaakt van de wet. Wat Paulus hier opvoert in dat voorbeeld van dat huwelijk. Als die man gestorven is. En zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan indien zij eens andere man wordt. Terwijl de man leeft. Zo zal zij overspelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is. Zo is zij vrij van de wet dat zij geen overspelster is als zij eens andere mans wordt. Nou, dat is wel absoluut noodzakelijk om te kennen, want er wordt zeker in onze dagen, onnoemelijk veel geestelijke hoererij bedreven. Geestelijke hoererij, dat is met Christus op je lippen terwijl je nog een oude mens bent onder de wet. Dat is geestelijke hoererij. Je uitgeven als een kind van God, terwijl je nog de duivel toebehoort. Omdat je daaraan als oude mens onder de wet geklonken bent. Dus dat is wel degelijk noodzakelijk te kennen. Ben ik nou onder de wet of onder de genade? Dat mag geen misschientje zijn. Als je nou denkt door Christus te zijn vrijgemaakt. Dat is trouwens geen misschientje. Want dat is een volkomen vrijmaking. Dat is niet een half. Kijk, dat half verloste christendom. Die staan met één been op de brede weg en met andere been op de smalle weg. In hun inbeelding. Die reizen met een, zij vroeger Gods volk, met een ingebeelde hemel ter helle. Wij moeten volkomen vrijgemaakt zijn van de zonde. Vrijgemaakt zijn van de wet. Ook al bevinden we het tegendeel. Paulus zegt in Romeinen 6. Houd het daarvoor. Omdat Gods woord ons dat verkondigt. Daarom moet die proclamatie, daar moet zo'n ontzaglijke nadruk op leggen. Wat Christus gedaan heeft voor zijn volk. Hij heeft zijn bloed gestort. Uit zijn zijde kwam water en bloed. Het bloed tot rechtvaardigmaking, tot vergeving van zonden. En het water tot de wedergeboorte. Maar hij heeft ons ook vrijgemaakt. In de toepassing des harten op grond van zijn eigen gerechtigheid. Die hij door zijn volkomen gehoorzaamheid heeft verworven. Dat gaat hij ook toepassen. En dan gaat hij je vrijmaken. Hij wekt je op uit je Adamsgraf door woord en geest. En dan gaat hij je vrijmaken uit de heerschappij des duivels, uit de heerschappij der zonde. Ook van de heerschappij der wet. Want de wet die laat zijn heerschappij gelden op straffen des drievoudige doods op die oude mens. Dat is nooit begrepen, want die oude mens dat is een staat, een onverzoende staat onder de wet. Die nieuwe mens, dat is een verzoende staat onder de genade. Want Gods volk, die wordt niet heerschappijloos, maar zij komt onder de heerschappij der genade. als zij overgezet wordt van de heerschappij en van het rijk van Satan, dan word je overgezet en dan kom je onder de heerschappij van Christus. Dan kom je onder zijn koningschap. Velen willen Christus wel kennen, is een priesterschap, is een hoge priestelijke bediening. Maar wil je hem ook kennen, is een koningschap. Dus daarmee wil ik zeggen, als je Christus alleen erbij neemt tot vergeving der zonde, en je wil dan nog jezelf leven, je eigen leven blijven leven, dat is een bewijs dat je niet onder zijn koningschap staat. Want dan beslist hij alle dingen in je leven. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Dan kan je niks meer buiten hem. Ja, en was dat altijd maar in de beoefening, want we zijn van die doe-het-zelvers. Maar het is een privilege om onder de regering van Christus te mogen verkeren. En daar geldt het ook, zonder mij kunt ge niks doen. Dan word je zo afhankelijk van hem die het leven is. Dan wens je dat hij je voorhoede en achtertocht is in al je wegen. Nou, dan moet je maar veel aan de Heer vragen of hij in alles voor wil gaan. Want we zijn van die doe-het-zelvers, hè? Ook na ontvangen genade. Ja, dan moeten we gedurig in afgebroken worden. Want wat een mens bouwt, dat breekt God af. Alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die zal God uitrukken en in het vuur werpen. Dat geldt ook voor kerkplanting. Wat niet uit God geboren is, dat wordt afgebroken en aan de verbranding overgegeven. Dus die samenwerking tussen de HAK en de PKN, predikanten, dat heeft niks om het lijf. Want de samenwerking tussen Sodom en Gomorra, dat neemt God niet aan. Dat neemt God echt niet aan. Nou, dat is een valse union. Dat is een valse oecumene. En men breidt erop voort, als alle kerken nou bij elkaar gaan zitten en er bestaan geen denominatie meer, is nog een valse kerk. Is nog een valse kerk. Als zij niet radicaal afstand doen. Ik heb onlangs nog zo'n statement opgemaakt. Iemand die vroeg, nou geef nou zo'n kort statement waarom ik denk dat al die kerken vals zijn en afgevallen zijn. Ja, nou dat is niet zo moeilijk. Zolang ze zich niet reformeren van die roepende zonden die binnen die kerk allemaal gekerstend zijn. En dat is een hele waslijst. Hoor. Dat is een hele waslijst. Het zijn niet enkele dingen. Ze hebben zich verzwagerd met Sodom. En dat is dezelfde verzwagering die het heilige zaad verzet maakte met de verworpen stam van Kain. Precies dezelfde verzwagering. En op die verzwagering volgde de zondvloed. Het is nog erger dan Christus en de Belial. In elk van die statementen, ik heb er 10 gemaakt, daar kan je lezen, hé, dit is een kerk van Christus en de Belial. Daar kom je niet mee de enge poort doorheen, daar kom je ook niet de hemelpoort mee doorheen. Nee, dat is allemaal een bewijs dat ze die oude mens laten participeren met die ingebeelde nieuwe mens onder de genade. Nou, dat is nou al decades zijn de kerken erin verstrikt. En de reformatie, nogmaals, is zover niet gekomen. Nou, daar stond de rechtvaardiging van de goddelozen centraal. De rechtvaardiging door het geloof. Want als we komen aan het einde van de wet. Wat is nou het einde van de wet? Ik heb u daar onlangs over gepreekt. Het einde van de wet, dan houdt de wet op met zijn heerschappij. Dan zijn we der wet gestorven. En het einde der wet is Christus. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. Ik ben door de wet gestorven. Dat is een wetswerk. Dat is een wetswerk. Maar het is wel noodzakelijk. Niet tot een instap van het kindschap. Want als die vrouw niet eens andere man zou geworden zijn. Als die eerste man gestorven. Dan zou zij weduwe blijven. Nou, dat geldt niet de kerk. Dat geldt niet de kerk. Paulus stelt het zo voor. Dan is zij vrij als zij een andere man trouwt. Als die eerste man gestorven is. Maar daar ligt geen tijd tussen. Het is niet zo, als je die oude mens doodsterft, dat je dan nog een tijd voortleeft in die toestand. Dat is niet mogelijk. Dan word je terstond in het door Christus vrijgemaakt. Ja. En dat is een staatsverwisseling. Christus heeft daar in Johannes 8 een staatsverwisseling op het oog. Vrijmaken van de strik des duivels. Vrijmaken van de heerschappij der zonde. En dat is niet een theoretisch lessie, want
we hebben het opgezongen dat dat wel degelijk wordt ondervonden.
Ik lag gekneld in banden van de dood. En als je nou, ik heb ooit zo'n commentaar geschreven op Romeinen 6 en ik ben al bezig een boekje te schrijven over Romeinen 7. Dat hoort bij elkaar. Tuurlijk, al die andere hoofdstukken horen er ook bij. Maar Romeinen 6, 7 en 8 is eigenlijk één hoofdstuk. Dat is eigenlijk één hoofdstuk. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? Waarom werpt Paulus die vragen op? Omdat hij aangevallen werd door de Joden. De Joden beweerden dat Paulus leerde een God nog gebod leer. Dat beweerden de Joden. Jij leert een God nog gebod leer. Wij houden ons aan de wet van Mozes. Maar die doe jij helemaal teniet. Dat is een bewijs dat ze er totaal niks van verstonden. Ze nemen de eer van elkander aan, maar ze raken de wet nog met geen vinger aan. En al die Joden die zo hoog liepen met de wet, zijn voor eeuwig verloren gegaan. Ja, Nicodemus werd eruit gehaald. Maar niet zonder een straffe onderwijzing, niet zonder een straffe bestraffing van Christus. Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Zo moet je die dominees aanspreken. Als ze daar geen antwoord op weten. Je hebt toch voor dominee gestudeerd? Wil je dan zeggen dat je dat zonder bekering hebt gedaan? Wil je dan zeggen dat je dat zonder roeping hebt gedaan? Ik heb u pas uit de brief van Titus bewezen dat Paulus die kwalificaties opzond van een roeping tot het ambt. En als dat er niet is, ja, dan heb je wel de naam om een leraar Israëls te zijn. Maar je kent de zaken niet. Hoe kan je het dan verkondigen? Dan ben je als de blinde. Wat de Heer Jezus daar zegt, zo de blinde leidt, dan vallen ze beiden in de gracht. En dat is de gracht van Gods toren. Daar kom je voor eeuwig mee om. Wij zijn dan met hem begraven, door de doop in zijn dood. Toen Christus gestorven is aan het kruis, is Gods volk met hem gestorven. Ja, niet samen, want dan begrijp je de borgtochtelijkheid er niet van. Zo zegt meneer Barnett. Arjan Baan, ja, we zijn samen zo'n coöperatieverband. Nou. Christus is voor zijn volk gestorven, maar wij in en door hem. Wij dan met hem begraven, door de doop in de dood. Dan word je in de dood van Christus gedoopt, opdat gelijkwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Dat was allemaal de grondslag der zaligheid. Toen Christus daar aan het hout tot zonde is gemaakt en die heeft weggedragen in de zeven eeuwige vergetelheid, Gods volk die na die kruisdood van Christus toegebracht wordt in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid, die heeft daar het profijt van. Die heeft daar de voordelen van. Die heeft daar de toepassing van. Want je kunt niet zeggen, ik ben door de wet gestorven omdat ik God leven zou. Dat is nou de grond der zaligheid. Nou. Dat is helemaal niet de grond der zaligheid. Dat is een gevolg van de dood van Christus aan het kruis. Het geloof is ook een vrucht van de uitverkiezing. Kan ik ook zeggen, God heeft alles tevoren bepaald. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Ja, daar moet je even een punt achter zetten. Er staat hier een komma achter, maar daar moet je even een punt achter zetten. Eén plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood. Wat betekent dat? Dat je aan de zonde gestorven bent. En in fundamentele zin door de dood van Christus. Ik kan ook zeggen, alle dingen zijn reeds gereed voordat Gods volk wordt wedergeboren. Want God was in Christus, de wereld met zichzelf verzoenende, de zonde hen niet toerekenende. De verwerving die was er al. Maar de verwerving moet toepassing worden. Willen we er deel in hebben. En die verwerving dat houdt in dat wij door het lichaam van Christus der wet gedood zijn. Waarom der wet gedood? Opdat die claim van de wet niet meer in ons leven zou heersen, niet meer in ons leven zou gelden. Want je kan niet onder de heerschappij van Christus verkeren en onder de heerschappij van de wet. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Maar waarom wordt dat hier nou zo gedetailleerd, verkondigd moet ik zeggen. Want wat Paulus hier schrijft in Romeinen 6 en 7 en 8, dat is ook een proclamatie.
Dat is juist de kracht van de prediking. Wat ook Johannes de Doper met één zinnetje zegt. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dan zegt hij het met één zin. Als dat toepassing is, dan word je vrijgemaakt van wat ik u allemaal heb opgenoemd uit Romeinen 6, 7. Ja, want Romeinen 8, die meldt daar ook van. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En van nature, dan verkeren we onder die wet des doods om de doodvruchten te dragen. Dat zijn allemaal dode vruchten. Die een mens, een godsdienstig mens, een vroom mens, alle werken die hij voortbrengt zijn vruchten des doods. En wat dat betreft kennen godsdienstig mens onder de wet qua vrachtwagens veel meer containers aan werken voortbrengen als Gods volk onder de genade. Maar God neemt van die containers, nee, hij neemt er niks van aan. Hij neemt er helemaal niks van aan. Nee. Ook al word je in de boeken geprezen, in de historische boeken een groot man genoemd. God houdt er hele andere wetten op na als we de revue zien passeren, ook in onze dagen met het wereldgebeuren. Ja. Hoe moet je dat allemaal verstaan? Dit moet je eerst verstaan, wat er hier geschreven staat in Gods woord. Je moet eerst voor rekening liggen van onze getrouwe zalenmaker. Als je niet deelt in die enige troost bij het leven en sterven, betekent dat dan dat Gods volk nooit door de zonde overvallen wordt? Nou, daar staat Gods woord vol van. Het is, zo zeg ik het goed, Gods volk wordt er door overvallen. Maar het wil niet zeggen als Gods woord die vrijmaking van zonde, wet en oordeel verkondigt, dat wij de wetten nog moeten bijnemen om de zonde te overwinnen. Want die overgebleven zonde, ik heb u vaak gezegd op grond van Gods woord, God neemt de aanwezigheid van de zonde niet weg. En dat is voor velen van Gods volk. We zeggen ze, ben ik er wel van vrijgemaakt? Als die zonde dan nog zo'n kracht, ja hou eens even, de kracht der zonde is de wet. Dan verkeer je weer in de dienstbaarheid, want je bent ervan verlost. Ook al loop je tot je knieën toe in de zonde, je bent ervan verlost. Dat werkt geen antinomiaans leven. Want al denk je dan voor rekening van Christus te leven en je denkt dan ook nog allerlei zonden aan de hand te houden en erin te leven, dan leef je niet voor rekening van Christus. Dat is heel eenvoudig. Want Gods volk wordt ook gerechtvaardigd tot rechtvaardigmaking des levens, leert Romeinen 5, ik meen vers 8. Tot rechtvaardigmaking des levens. Dus dat heeft wel degelijk uitwerking in het leven van een kind van God. Dat hij ook overeenkomstig de wet in inwendige zin gaat leven. Oh, absoluut, tegen de zulk is de wet niet meer. Tegen de zulk is de wet niet meer. De wet kan alleen zijn heerschappij laten gelden op die oude mens onder de wet. Niet op die nieuwe mens onder de genade. Maar dat betekent natuurlijk niet dat die wet verdwenen is. De wet blijft eeuwig staan. Maar in Christus, wat is nou die vrijmaking in Christus? Dat Gods volk in en door de gehoorzaamheid van Christus, door de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus, een vervulde wet op haar rekening krijgt. Dat is zijn gerechtigheid. Dat is zijn gerechtigheid. Je wordt niet gerechtvaardigd door de werken der wet. Je wordt gerechtvaardigd door de gehoorzaamheid, door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar dat houdt ook die vrijmaking in. En dat is natuurlijk ondergesneeuwd, decades lang. Maar als je dat niet herkent in de brieven van Paulus, zoals in hoofdstuk 6, 7 en 8, dan weet je ook eigenlijk niet wat er staat geschreven in Galaten 5 vers 1. Staat dan in die vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft? Waarvan dan vrijgemaakt? Het geloof wil dat weten. En het geloof weet het ook. Het geloof weet het ook. Want als ik u deze dingen preek, dan ligt het geloof weer op. Dan gaat de liefde branden. Absoluut. Als hij hier niet door wordt gesticht, dan ken je Christus niet. Heel eenvoudig. Als hij door de leer van Christus niet wordt gesticht, gesterkt en getroost, dan heb je geen kennis aan Christus. Want dat brengt het allemaal met zich mee. Waarvan zijn we dan vrijgemaakt? Ook al leren de omstandigheden dat het het tegenovergestelde is. Want Gods volk moet na ontvangen genade, als ze tenminste aan die dienstbaarheid hebben toegegeven, weer schreien aan de troon van Gods genade. Ik lig gekneld in banden van de dood, daar angst der hel. Nou, die angst der hel,
dat moet ik ook zeggen, dat is maar eenmalig hoor. Dat is maar eenmalig, want dan zegt Gods volk, al zou ik in de hel belanden, dan zou ik hem daar nog groot maken. We zullen er eerst eens van zingen, gemeente. En wel van dat vijfde, van dat zesde, zevende, achtste, negende vers, door allemaal bij elkaar, van de 116 psalm. Ik heb geloof, die sprak ik tot Gods eer. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot. Och Heer, ik ben, och ja, ik ben uw knecht. 6, 7, 8 en 9. Psalm 116. Dus er zijn drie dingen die gekend moeten worden. Dat wij in zijn dood gedoopt zijn, dat wij met hem begraven zijn en dat wij ook al zo in nieuwe geides levens wandelen zouden. Dit wordt allemaal niet gesteld tot een voorwaarde om zalig te worden. Als wij er, en we kunnen er niks aan doen, en van nature willen we het ook niet doen, we willen het geen eens weten, mensen wilden geen eens mee geconfronteerd worden. Kijk maar naar de Joden, die wilden Christus voor die waarheid stenigen. En je moet nou echt niet denken dat je een haar beter bent, hoor. Want we moeten niks van God hebben, en van nature zeker niet. Nee. Maar omdat de liefde ons drijft na ontvangen genade, en de liefde zoekt te kennen, de liefde zoekt ook deze zaken te kennen. Maar voor een onbekeerd mens die zegt van, nou, daar kom ik nooit doorheen door die kennis, want ik begrijp er helemaal niks van. Wat deed nou die Melaatse man? Begreep hij al die zaken die Paulus hier ontwikkelt in Romeinen 6, 7, 8? Helemaal niks. Maar hij wist maar één ding, ik moet met God verzoend worden en daarom schreeuwde hij Christus achterna, want dat ligt er natuurlijk in verklaard, in die genezing van die Melaatsheid. Want we zijn geestelijk ook melaats van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En als je dan weet dat je niks anders weet, dat je ziel gered moet worden. Nou, we hebben het opgezongen. Och Heer, och wie mijn ziel door u gered. Ga nou niet aan de gang om die dingen te verstaan, want daarvoor moet je de geest van Christus hebben. Daarvoor moet je de inwoning van de Heilige Geest hebben. Dan word je ook in alle waarheid geleid. Niet daarvoor, maar daarna. En je hebt je eigen alleen te wenden, rechtstreeks tot Christus te wenden, om zijn naam aan te roepen. Of je ziel gered mag worden, of je hart geopend mag worden, dat is precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. En we hebben met die stokbewaarder, ja, dan kan het zover komen. En dat is ook een beeld van het sterven van die eerste man, dat hij het zwaard op zijn keel zette, want hij gaf geen cent meer om zijn leven. Als die oude mens sterft, dan is je leven, heb geen enkele waarde meer. Je hebt geen enkele waarde meer, want in dat leven van die oude mens onder de wet, dan word je een staar in de weg voor God. Want daar krijg je ook kennis van, dat die oude mens onder de wet alles doet wat God verbiedt. En als dat werkelijk je inleving is, dan kan je ook die scheld-uitspraak van die fariseeën richting Paulus, het is niet betamelijk dat hij leeft, eigen. En zolang dat niet geleerd is, hij zoekt het allemaal in het horizontalisme. En dan zoekt hij Gods woord, het evangelie, Christus erbij te nemen. Want je moet maar opletten als mensen hoe ze over Christus spreken. Nemen ze Christus erbij, dan plaatsen ze ook de wet naast Christus. Dat is altijd het waarachtige kenmerk van een oude mens onder de wet. Die neemt ook de wet erbij. Want zonder die wet kan die niet leven. De dood vruchten dragen. Maar de wet is niet naast Christus, de wet is in Christus. Daar heb geen mens verstand van de wet. Als het gebod komt, Paulus had er helemaal geen verstand van. Hij is erachter gekomen dat hij eertijds geheel zonder de wet leefde. Hij zei, ik dacht dat ik alles onder de knie had. Maar toen het gebod kwam, ongevraagd, geen appointment gemaakt. Kwam ongevraagd. Ik zou zeggen, roep de naam van Christus aan, in de nood der ziel. Want de waarheid zal u vrijmaken. Niet als u al die dingen op een rijtje hebt trouwens. Nou zeg ik het verkeerd. Gods volk heb ze ook niet op een rijtje. Dat wordt steeds weer in het hart geopenbaard. De vernieuwing daarvan. De herleving daarvan. Wat het Christus heeft gekost. Wat hij gedaan heeft voor zijn volk. En wat daar de uitwerking van is. Nou, daar heb je een heel leven nodig. Om daarin op te wassen. En daar heb je de eeuwigheid voor nodig om God daarin groot te maken. Om God daarin te loven en te prijzen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat, nou ja, omdat we er van nature toch geen kennis aan hebben, dat ik u dit niet preken moet. Ja, want Paulus die richt zich wel tot degene die de wet verstaan. Hij zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Die dat hebben ondergaan, wat er allemaal beschreven staat. Maar het houdt tevens in dat degenen die het niet hebben ondergaan het ook moeten horen. Opdat zij zich zouden haasten en spoeden om huns levens wil. Want als hij niet strijdt om door die enge poort te geraken,
En je zit daar maar neer in fatalisme, dan steek je feitelijk je middelvinger op naar God. Want dat doe je als je God voor een leugenaar houdt. Maar als je het sterven aan de wet wel hebt doormaakt in het kader van het einde der wet tot rechtvaardiging, een iegelijk die gelooft,
dan kan je het ook een naam geven. Je kan het achteraf ook allemaal een naam geven. Niet zelf, maar hoe Paulus dat beschrijft, hoe Paulus dat door de inspiratie des Geestes verwoordt.
Want dat doet de Heilige Geest ook bij al Gods kinderen. Want hij leidt Gods volk in al de waarheid.
Nou, dat wordt ook je leven. Dat wordt ook je leven. Romeinen 6, 7 en 8, dat wordt dan ook je leven. Want daarin krijgt Christus alle eer.
Want het einde van mijn kunnen en kennen, het einde van de wet is Christus.
Ik geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde, maar in en door Christus verlost. Wie zal mij? En dan wordt een hijgen naar de eeuwige gerechtigheid, naar die volmaaktheid. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Maar dat bid je niet voor je bekering. Dat bid je niet voor de wedergeboorte. Want dan weet je helemaal niet wat dat is, dat lichaam des doods. Dan weet je helemaal niet wat dat is. Nee. Die oude mens onder de wet, je hebt er helemaal geen verstand van. Je hebt het wel eens horen noemen, maar het wordt niet meer gepreekt in onze dagen. Omdat men die oude mens onder de wet vereenzelvigt met dat nieuwe schepsel onder de genade. Nou, dat is echt zo'n vreselijke leer. Dan doe je het offer van Christus teniet en je vertreedt zijn bloed. Want dan heb de kracht van een opstanding van Christus heb geen waarde. Je weet geen eens waar je over praat.
Maar als je aan het einde van de wet gekomen bent en Christus wordt aan je ziel geopenbaard door woord en geest, dan is wat die oude mens onder de wet betreft voorgoed verleden tijd.
Al het oude is voorbij gegaan.
Ziet, het is alles nieuw geworden.
Christus verlost zijn volk volkomen van de heerschappij der zonde. Volkomen van de claim van de wet. Als dat niet waar zou zijn, van de heerschappij des duivels.
Maar dat houden ze in onze dagen allemaal verdacht, hè? Want dat half verloste christendom. Ja, ik heb het al gezegd, staat met één been op de brede weg en met het andere been inbeeldig op de smalle weg. Want dat is nou juist die twee mensleer. Die smokkelen ze mee door de enge poort. En het is echt van God vervloekt, want dat leert Gods woord niet. Je komt ermee in de verdoemenis met die leer.
Maar dat betekent niet dat wij nooit met de zonde zodanig geconfronteerd worden dat we het ervan verliezen. Ja, Gods volk struikelen dagelijks in velen. En toch geheel vrijgemaakt. Ja, als hij nou te raden gaat naar de horizontale bevinding, hoe diep die ook kan gaan, en je laat Gods woord voor wat het is, daar heb je nou de val in de dienst bereikt. Je moet acht slaan op wat er in Gods woord staat geschreven.
En dat is altijd beter als wat de mens beleeft en bevindt.
En dan zorgt de Heer ook wel voor die herleving. Opdat ik hem ken en de kracht zijner opstanding, dat de Heer weer dat doet leven in de bevestiging wat hij ooit tot je ziel hebt gesproken, der zaken. Daar leeft de kerk van de godsontmoetingen. Maar dat gaat gepaard met de oppas in de kennis van zijn leer. Als hij dat ontkent, en ik heb ook die mensen wel gehoord, nou, je zegt dat is niet belangrijk, dat is alleen Christus. Als hij Christus maar mag kennen. Maar als hij dan de toetssteen aanlegt, die Paulus hier aanlegt in 6, 7, 8, dan blijken ze Christus helemaal niet te kennen. Dat is allemaal lippentaal, allemaal lippentaal. De theologie van het evangelie is nooit in strijd met de theologie van de wet.
Want Christus is niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen.
En wat Paulus hier aan de dag legt, met name in Romeinen 7, daar gaat het over de theologie van de wet. Niet los van Christus, want dat staat er tegenover.
Dat is niet helemaal juist,
want dat betekent dat de wet en Christus twee partijen zijn. Nee, nee, de wet is in Christus gelegd.
Wet en evangelie zijn wel zuiver onderscheiden, omdat zij een totaal verschillende bediening hebben. Wat de wet eist, schenkt het evangelie. Maar dat is geen automatisme, hoor. Dat is geen automatisme, want dat staat altijd, die schenking van het evangelie staat altijd in het kader van de toepassing van de volmaakte gerechtigheid van Christus. En de volmaakte gerechtigheid van Christus is een verworven gerechtigheid. Omdat hij de wet totaal heeft vervuld, volkomen heeft vervuld. Dus de wet die in Christus ligt, in de ark ligt, is een vervulde wet.
Hoe lief heb ik uw wet? Dat was de lofzang van Christus. Zij is mijn betrachting de ganse dag. En die lofzang wordt in het hart van Gods volk gelegd, alsof ze alle gerechtigheid had vervuld. Door zijn gehoorzaamheid.
Door zijn gehoorzaamheid.
Het leven in Christus is veel rijker
als dat Gods kinderen dikwijls beseffen.
In de nadere reformatie hebben ze de wet er weer bijgenomen, want de heiligmaking was zogenaamd blijven liggen in de reformatie. Dat is niet waar. Daar waren de reformatoren niet in gestruikeld. Maar
al in de nareformatie werd de heiligmaking er als een wet bijgenomen.
Om die te gaan doen. Om je heiligmaking uit te werken. Nou, dat is allemaal zedeloos. Dat is allemaal echt zedeloos. Dan doe je juist de wet teniet. Dan haal je de wet uit Christus. Om er zelf mee aan de slag te gaan. Dat bracht bij die gelaten dienstbaarheid teweeg. Die waren eigenlijk bezig om van het geloof te vervallen. Het kon niet, uiteindelijk kon het niet, want het waren kinderen Gods. Maar je kent als kind van God wel dik onder de dienstbaarheid verkeerd. Dat je God probeert te behagen
door wettische zedenregels. Terwijl Gods kinderen in Christus alles bezitten.
Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. En ze zagen niemand anders als de Heer Jezus alleen. De discipelen hebben het voor Pasen ook al enigszins geleerd. Wat het wil zeggen dat Christus de pers alleen getreden heeft. En niemand van de volkeren met hem was. Want dat hebben ze geleerd op de berg der verheerlijking. Daar deden ze gans niet meer mee. Daar zagen ze hoe God de Vader alle heerlijkheid op Christus lag. Nou, daar staat de mens buiten, in zoverre buiten. Christus is borg voor zijn kerk. En die borgtochtelijke gang van Christus, dat is tot zaligheid van zijn volk. En dat is tot een climax gekomen aan het kruis. Hij is tot zonde gemaakt. Hij is onder de misdadigers gerekend. En wat hij voor ons heeft gedaan,
dat hoorde die moorman verkondigen uit de mond van Filippus. In de toepassing des harten. Die man die werd in de theologie van het lijden van Christus onderwezen. En nogmaals in het kader van de toepassing.
Het moet ook theologisch gekend worden. Theologische kennis is absoluut noodzakelijk. Heel Gods woord is een theologisch boek. Een mens is een theologisch wezen. Dat betekent niet dat je onder controle krijgt, maar dat je wel volkomen in die zaken deelt als je het eigendom van Christus mag zijn.
De waarachtige kennis aan de leer van Christus is theologische kennis.
En dat geeft rijkdom aan je geestelijke leven, zoveel rijkdom. Vrijgemaakt. Een slaaf achter de tralies kan, als die een
misdaad heeft bedreven,
dan kan degene die aan wie hij dat misdaan heeft voor de tralies komen en zeggen, ik vergeef je alles. Maar dan zit hij nog achter de tralies. Dan is hij nog een gevangene. Want die burgerlijke wet, die staat boven die onderlinge vergeving der zonden. Maar nou op Christus zijn volk uit die gevangenis bevrijd. Uit die gevangenis der zonde. Uit die gevangenis der wet. Want de wet is ook een gevangenis. Hij houdt je in de boeien. Hij houdt die mens in de boeien, die oude mens onder de wet. En die claim, die wordt er pas vanaf gehaald als Christus zo'n ziel vrij maakt. Als die komt tot de hof van de sterk gewapende, dan is hij sterker als de duivel. En zo rukt hij de zijne los uit de koperen boeien des duivels. Manasse werd door Nebukadnezar naar Assyrië vervoerd in koperen boeien. Daar kon hij niet uit verlost worden. Er staan veel beelden in de schrift. Petrus zat ook in de gevangenis met ketenen geklonken. Aan ketenen geklonken. Nou, daar kon hij zijn eigen niet van bevrijden. Daar kwam een engel aan te pas. En in het kader van de bekering van de stokbewaarder kwam er een aardbeving aan te pas. Op Gods bevel, uiteraard op Gods bevel. De Heer heeft veel pijlen op zijn boog. Hij heeft veel pijlen in zijn pijlkoker. En hij hoeft er maar af te schieten en de zaak geschiet. Dat betekent, hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En wat de Heer dan middelijk werkt, door middel van, nou, daar kan al Gods volk verslag van geven. Want de situatie, de omstandigheden, moeten dan ook allemaal medewerken ten goede, die naar Gods voornemen geroepen zijn. Dat ga je dan ook achteraf verstaan. Er loopt bij God niks uit de hand. Maar bij de mens wel. Bij de mens loopt het uit de hand. Want anders zou je nooit roemen in zijn genade. En wat Paulus hier zegt, want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, want de kracht der zonde is de wet, heeft hij mij verleid en door hetzelfde gedood. Nou, dat is absoluut noodzakelijk. En nochtans, een mens kan er geen snipper van vervullen. Hij kan er geen snipper van vervullen, maar
het gebod blijft staan. Strijd om in te gaan door de enge poort. door deze brieven te schrijven, heeft Paulus al die gemeenten onderricht dat ze zomaar niet lichtvaardig Christus aan kunnen nemen zonder de schenking, zonder die vrijmaking, zonder die verlossing uit die heerschappij des doods en der zonde en de wet. Dat moet absoluut gepredikt worden, want die Joden, die begrijpen er helemaal niks van. En daar heeft Paulus mee afgerekend in Romeinen 6, die eerste vragen die hij opwerpt, omdat hij ermee aangevallen werd. Maar daar gaat hij het ontwikkelen tot onderwijs. En hij zegt het ook. Hij sprak niet meer tot de onbekeerde Joden uit de besnijdenis. Hij zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Want die moeten er juist in onderwezen worden waarvan zij zijn vrijgemaakt. Want ga je leven maar na. Hoe kan je niet met een neergebogen hoofd over de aarde gaan of over de grond kruipen, dat de zonde je weer hebt overvallen? Of weet je niet wat ik over praat? Weet je het helemaal niet? Hè? Ben je ook zo'n zondeloos mens geworden ineens die celibataire homo's? Maar zo is het echt niet hoor. Gods volk heeft er wat mee te stellen. Maar om er steeds in bevestigd te worden dat zij volkomen zijn vrijgemaakt van de heerschappij der zonde, van de heerschappij des doods, van de heerschappij der wet, van de heerschappij der duivels. Nou, dat is toch een bevrijdende leer. Gods volk wordt als het ware voor het blok gezet. Erken je nou dat je door Christus bent vrijgemaakt en wat die vrijmaking betekent, waarvan je bent vrijgemaakt? Dat zal toch een bevrijding betekenen, gevangenen loslating, maar ook een regen, een geestelijke regen over je ziel bewerken. Gelijk de regen voor de vruchtbaarheid zorgt, voor de groente en voor het fruit wat in de grond groeit.
Zo is het ook geestelijk.
Dan kom je te staan op de opstandingsgrond van Christus. Want dan wil je onderwezen worden waartoe Christus dat heeft gedaan en wat het uitwerkt, wat daar de vruchten van zijn. Dit is ook zo'n vrucht, maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde en God de dienstbaar gemaakt zijnde, heb gij uw vrucht tot heiligmaking. Dat is niet aan de slagregel. Paulus zegt, gij hebt uw vrucht. Want zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. Zonder de heiligmaking van Christus in de toerekening. Maar hier staat ook door de heiligmaking des geestes. Want ze zijn gerechtvaardigd tot leven. Gij hebt uw vrucht tot heiligmaking. En het einde, het eeuwige leven. Het is allemaal in Christus verzekerd. Uw vrucht worden uit mij gevonden. Die vruchten der gerechtigheid. Die kunnen niet achterblijven. Die kunnen niet achterblijven. Daar is Christus ook borg voor geworden. Voor de vruchtbaarheid. Maar dan zul je eerst, zei je ook, goed moeten verstaan dat je bent vrijgemaakt van al die heerschappijen onder de wet van zonde des duivels. Want dan pas krijgt Christus de roem. Anders loop je altijd maar met een gebogen hoofd op deze aarde. Of je maakt er oppervlakkig misbruik van het evangelie. Ik weet het uit mijn eigen leven. Gods volk neemt ook wel eens onwettig Christus op de lippen.
Als zij erover spreken en er niet uit.
We zijn van boven geboren. En al die vruchten uit Christus zijn ook van boven geboren. Kom allemaal van de Vader der lichten. Want alle goede gaven komt van de Heer, komt van de Vader der lichten. In wie geen schaduw nog omkering is. Maar dit is ook een heerlijke leer. Een heerlijke leer dat het zo beschreven staat in Gods woord. En dat het ook door het geloof zo herkend wordt. Want het is eigenlijk na de wedergeboorte. Alle zijn van God geleerd. Christus en die gekruisigd. Maar dan gaat het ook in zijn breedte en in zijn diepte herkend worden. Het is ook een erkenning van wat reeds in die kennis des geloofs verborgen zit. Ja, Calvijn zegt, het is een ingepakt geloof. Het moet uitgepakt worden.
Ja, dan zeg ik altijd, geef mij de inhoud en houd jij de verpakking. Kijk, daar lees je natuurlijk nergens van in Gods woord dat het geloof moet uitgepakt worden. Alsof het in een kartonnen doos zit. Nou. Je hebt het geloof van de zuigelingen,
het geloof van de jongelingen, het geloof van de vaders. De ene ster verschilt in heerlijkheid met de andere ster. Er is allemaal onderscheid in, maar het is allemaal hetzelfde geloof.
Met dezelfde inhoud.
Een klein sterretje, die schijnt ook iets van de volheid van het licht van de zon en de gerechtigheid. En ook een grote ster, die schijnt daar veel meer van. Maar daar komt God niet aan tekort, aan zo'n klein sterretje. Nee, alles is vol. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En dan, straks als die wederkomt, dan zullen we ten volle bestraald worden door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Daar zal geen droefheid meer zijn,
Daar zal geen nacht meer zijn.
Daar zal ook geen gebrek in kennis meer zijn. Maar hier alles ten dele, naar de mate des geloofs. Maar sta je ook naar opwas. Dan zeg je, Heere, ik kan geen opwas in mijn leven ontdekken.
Dan ben je in de kindergeboorte blijven steken. Of dan verkeer je weer in de dienstbereid. Of in de verachtering der genade.
Of wil je alleen maar Johannes lezen, het evangelie. Dat is ook goed, maar...
De apostolische leerbrieven zijn er onmiddellijk mee verbonden.
Je kan niks in Gods woord isoleren waarvan je zegt, dat is me te moeilijk. En dan lees ik het maar niet. Dat is een bewijs dat je niet uit Christus leeft. Want dan wil je hem kennen zoals hij gekend wil worden.
Dan ben je ook niet meer zo pastoraal gebakerd. Kijk, je hebt mensen die willen alleen maar pastorale preekjes horen. Dat is niet vruchtbaar, hoor. Dat betekent dat je altijd als een baby aan de fles wil hangen en niet gespeend wil worden. Was dan op in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus.
En dat Gods volk moet er altijd nog aan beginnen.
Want op de leerschool van Jezus is het niet vooruitgaan, maar degraderen. Teruggaan naar klas 1 met allemaal nullen op je rapport. Want nieten en nullen wil hij vervullen.
Maar wat is er in onze dagen een geloof zonder bekering, geloof zonder wedergeboorte, geloof zonder vrijspraak, geloof zonder toerekening en geloof zonder vrijmaking? Er wordt veel te algemeen over gesproken. En dan denken ze ook nog dat ze alles bezitten, spreken ze elkaar naar de mond, ik weet precies hoe het gaat. Maar ze hebben de wet nooit als een slachter, als een beul, als een scherprechter leren kennen. En dan ben je heel gevaarlijk, dan zit je jezelf te bedriegen. De wet is heilig en goed. Maar als die het vonnis presenteert, toen het gebod kwam is de zonde wederlevend geworden, dan krijg je als het ware een slangenbeet.
Beter gezegd,
je wordt ontwaakt dat je door de slang gebeten bent. Zo moet ik het zeggen. Maar God heeft er een andere slang tegenover gezet. Zie het lam Gods. Mozes moest de slang verhogen op die stok. Alle die op die slang zagen, die werden terstond genezen. Daar heb je precies hetzelfde.
Als je dat in geestelijke zin mag verstaan.
Vrijgemaakt. Van de zonde. En vrijgemaakt van die giftige slangenbeet. Door die verhoogde slang. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Als dat toepassing is. Dan mag hij delen in de kennis van Christus. En dan wil je er ook in oppassen. Ja, het heeft mij altijd bijzonder bezet. Wat Paulus zegt in die Galatenbrief en die Romeinenbrief. Want daar staan zulke wezenlijke dingen in.
Grote geheimenissen
waar de mens maar gladjes overheen leest. En dat zijn juist de sleutelbrieven tot het verstaan van de heilsleer. Als je Romeinen en de Galatenbrief enigszins mag verstaan, dan ga je ook veel beter het boek Leviticus verstaan. Waarin die offeranden allemaal gebracht werden en waarvoor het was. Dan zou je zeggen, wat een uitgebreide omslachtigheid. Nee. Dan ga je dat zien. Waarvoor het gedaan werd, namelijk de Christus die komen zou. En daar kan je geen offer van isoleren. Al die offers waren absoluut noodzakelijk
om die te verstaan door het geloof.
Petrus zegt, het was een ondraaglijk juk. Als je het moest doen door het doodad der wet, was het ondraaglijk juk. En daarom verwerpt hij
de geldigheid die de fariseeën claimden op de ceremoniële wetgeving. Want die was met de komst van Christus afgedaan, afgeschaft, ongeldig geworden.
Heel die leer van die fariseeën, die beweerden dat er nog wat bij moest bij de genade in Christus. Bij die vrijmaking in en door Christus. Er moest nog een sneetje bij. Kijk, dat is nou ook waar ze in onze dagen allemaal in verzak zitten. Het is feitelijk allemaal vrije wil geworden. De mens staat centraal, de mens bepaalt, de mens kiest, de mens neemt aan... Maar het is allemaal geloof zonder bekering, geloof zonder wedergeboorte, geloof zonder vrijspraak. Dat heb ik u willen zeggen, gemeente. Het is ook een proclamatie, want het is een bevrijdende leer. Christus is de bevrijder van zijn volk, want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en volkomen verlossing. Maar dat houdt ook in wat die wijsheid is. Wat we verstaan onder die gerechtigheid van Christus. Wat we verstaan dat hij onze heiligmaking is. Nou, dat ontwikkelt Paulus in deze brieven. Dat is toch een heerlijke leer. Daarom is het ook een bevrijdende leer. Volkomen vrijgemaakt zijn van al die heerschappijen die ik u heb opgenoemd vanuit Gods woord. Ook als je in de zonde struikelt. Laat ik het eens zeggen, Simson wandelde naar de geest, heel zijn leven lang. Ook toen hij naar Delila ging. Hij wandelde naar de geest. Want dat was zijn staat. Dat had niks met zijn vallen in de zonde te maken. Dat was zijn staat. Al Gods volk wandelt naar de geest. Ook toen Noach stomdronken en spiernakend in zijn tent lag. Hij wandelde naar de geest. Dat was zijn staat.
In Christus.
En al die oppassende rijke jongelingen die wandelen naar het vlees. Ook al doen ze uitwendig en voor niemand ooit een zonde bedreven. Die wandelen naar het vlees. Ja, dat is een niet te verteren leer.
Daar ontstaat ook de vijandschap als dat gepredikt wordt.
Christus is ons geschonken, alles en in al. Er keert niks meer aan. Er hoeft ook geen tranen, geen zucht meer bij. En die zonde dan. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En dat heeft Christus allemaal verworven. En als het toepassing mag zijn, ja, dan springt de ziel op van vreugde. Geef de Heere daarvan de toepassing en de hernieuwing alle dagen ons levens.
Ja, tot in eeuwigheid.
Amen. Heere, het is geen doctrine, geen droge leerstof die Paulus hier heeft opgetekend. Het is het leven voor de ziel. Het is het leven voor de ziel. Want daarin krijg gij alle eer, omdat gij het hebt gedaan. Van begin tot eind, want gij zijt het begin der herschepping Gods, de voortzetting en het einde zonder einde. Heere, wees met ons deze dag, ga ons met uw heilig voor. Heb dank dat gij nog genezing hebt geschonken, sterkte hebt gegeven. Heere, dat we daarin van u afhankelijk blijven. Want gij zijt de God die wonderen doet. Israël uw volk versterkt. Om Jezus willen, amen. Gemeente, nog zingen van Psalm 116 en daarvan het 10e en 11e vers. Ik zal u na met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. 10 en 11 op Psalm 116.
Ga thans heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.